Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we uit Psalm 89, het negende vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden en hem met heil gezalf aan mij en het rijk verbonden. Psalm 89, vers 9. Gemeente, uit Gods woord zal ons worden gelezen uit de brief aan de Hebreeën, het tweede hoofdstuk, Hebreeën 2. Maar vooraf van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 14 van de schepping en val des mensen en zijn onvermogen tot het ware goed.
Wij geloven dat God de mens geschapen heeft van het stof der aarde en heeft hem gemaakt en geformeerd naar zijn beeld en gelijkenis. Goed, rechtvaardig en heilig, kunnende met zijn wil in alles overeenkomen met de wil van God. Maar als hij in eer was, zo heeft hij het niet verstaan, noch zijn uitnemendheid erkend, maar heeft zichzelf willens der zonde onderworpen, en over zulks de dood en vervloeking, het oor biedende aan het woord des duivels. Want het gebod des levens dat hij ontvangen had, heeft hij overtreden en heeft zich van God, die zijn ware leven was, door de zonde afgescheiden, hebbende zijn gehele natuur verdorven, waardoor hij zich schuldig gemaakt heeft des lichamelijke en geestelijke doods. En in al zijn wegen goddeloos, verkeerd en verdorven geworden zijnde, heeft hij verloren al zijn uitnemende gaven die hij van God ontvangen had, en heeft niet anders overbehouden dan kleine overblijfselen daarvan, dewelke genoegzaam zijn om de mens alle onschuld te benemen. Overmits al het licht dat in ons is in duisternis veranderd is, gelijk de schrift ons leert, zeggende: het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen, alwaar de heilige Johannes de mens een duisternis noemt. Daarom verwerpen wij al wat men hiertegen leert van de vrije wil des mensen, aangezien de mens niet dan een slaaf der zonde is en geen ding kan aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Want wie is er die zich beroemen zal iets goeds te kunnen doen als uit zichzelf, daar toch Christus zegt: niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken? Wie zal met zijn wil voorkomen die daar verstaat dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God? Wie zal van zijn wetenschap spreken, ziende dat de natuurlijke mens niet begrijpt de dingen die des geestes God zijn? Kortelijk, wie zal enige gedachte voorstellen, dewijl hij verstaat dat wij niet bekwaam zijn van onszelf iets te denken als uit onszelf, maar dat onze bekwaamheid uit God is? En daarom, hetgeen de apostel zegt, behoort met recht vast en zeker gehouden te worden, dat God in ons werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Want er is nog verstand, nog wil, het verstand en de wil Gods gelijkvormig, of Christus heeft ze in de mens gewerkt, hetwelk hij ons leert, zeggende: zonder mij kunt gij niets doen. Lezen we nu Hebreeën 2. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? Dewelke begonnen zijnde verkondigd te worden door den Heere, aan ons bevestigd is geworden van degene die hem gehoord hebben. God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigelijk krachten en bedelingen des Heiligen Geestes naar zijn wil. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd zeggende: wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uit één, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Zeggende, ik zal uw naam mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook des gelijks derzelve deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen.
Wij gaan u zingen uit Psalm 22 en dan de versen 5, 11 en 16. Psalm 22, vers 5. Gij immers, gij Heere, gij zijt het door wiens macht ik uit de buik weleer ben voortgebracht. Vers 11, verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. En vers 16, zij komen aan door goddelijk licht geleid. Het zijn de versen 5, 11 en 16 uit Psalm 22. Er wordt gecollecteerd voor de Diaconie Kerk en Kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Bekende woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis, artikel 3. En die worden uitgelegd, die woorden, in zondag 14 van de catechismus. En in het schatboek van Ursinus, wat we bij deze catechismusserie als leidraad hebben, staat bij zondag 14. Waar gaat het nu om, zegt Ursinus? Ik geloof dat de natuurlijke Zoon van God waarachtig, echt mens geworden is. Van de moederschoot af, geheiligd door de Heilige Geest. Dus de natuurlijke Zoon van God werd mens. Dat moest gebeuren om mensen te verlossen. Om kleine mensen te kunnen verlossen. Om kinderen te kunnen verlossen. Om baby's te kunnen verlossen. Ja, om zelfs kinderen voor de geboorte zalig te kunnen maken. Een paar jaar geleden, in onze vorige gemeente, heb ik dat zelf eens zeer sterk ervaren, ook bij de prediking over zondag 14. Daar stierf ook een kindje voor de geboorte. Hoe nu de middelaar ontvangen is en geboren is, opdat nu ook kinderen voor de geboorte zalig zouden kunnen zijn door een middelaar die begonnen is bij het begin. Om mensen bij God te brengen, daarvoor moest de Heere Jezus mens worden, om ze met God te verzoenen en te verlossen. Maar hij wilde ook mens zijn om dicht bij mensen te komen. We zeggen wel eens mens onder de mensen te zijn, om Gods kinderen te hulp te komen. En nu hebben we net een stukje gelezen uit de Hebreeënbrief. En met name ook hoofdstuk 2 en 4. Wat wordt daar heerlijk over de middelaar gesproken. En Ursinus wijst in zijn verklaring ook zeker op deze hoofdstukken. En dan willen we de tekst uit Hebreeën 2 vers 14 noemen vanavond. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelve mede deelachtig geworden, opdat hij door de dood niet zou doen. Degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Dus, wat staat daar? Nu is de Heere Jezus het vlees en het bloed van de mens deelachtig geworden. Hij is mens geworden om mensen te kunnen verlossen. En over dat geheim spreekt zondag 14. We gaan die zondag nu eerst lezen. Wat is dat gezegd, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed der maagd Maria, door de werking des Heiligen Geestes aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zei, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus, dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. We schrijven boven deze zondag, de natuurlijke Zoon van God werd mens. Dat is een zinnetje van Ursinus. De natuurlijke Zoon van God werd mens. De waarheid van zijn menswording, dat is vraag en antwoord 35... En dan ook de vruchten van zijn menswording, dat is vraag en antwoord 36. En we sluiten nauw aan bij Ursinus' verklaring. Dus de natuurlijke Zoon van God werd mens, de waarheid van zijn menswording en de vruchten van zijn menswording. Wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Eerst maar eens iets over de waarheid van zijn menswording. Als je de catechismusverklaring van Ursinus leest, de aantekeningen die zijn leerlingen hebben gemaakt en ook Pareus vooral heeft gepolijst, om het zomaar eens te zeggen, want hij heeft het over een parel die hij als het ware steeds maar weer glanzender wilde maken, dan lees je daar nogal eens het woord waar en waarheid en waarachtig. Ja, het moet ook echt zijn. Dit is echt, hè, wat de Heere Jezus hier heeft gedaan, dat is echt gebeurd, dat is ook ware, echte, menselijke natuur. En zoals dat nu de waarheid is van zijn menswording, zo is alles van hem waar, maar het moet ook waar zijn in ons hart. Hè. Dan zeggen we dat wel eens, ja, het moet ook echt zijn. Dat gaat over het genadewerk in jouw hart, in uw hart, in onze harten, gemeente. Dat moet waar zijn, dat moet iets goddelijks zijn, dat moet van God geschonken zijn. En dan wordt de catechismus hier, Ursinus in de catechismus gewoon de artikel 3 aanhalen. Wat is dat nu gezegd? Wat betekent dat nu? Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Eerst zoveel mogelijk maar gewoon laten staan en uitleggen wat nu die menswording is. Schriftuurlijk onderwijs. Want ja, het moet wel gegrond zijn op het woord, hè, op de Bijbel. En dat is de catechismus eigenlijk van zondag tot zondag. En dat het op het woord gegrond is, nou ja, dat zien we aan die vele bewijsteksten die hier ook weer genoemd staan in de kantlijn, in de marge onder de verklaring van onder de woorden van de catechismus. En gemeente, dan gaat het erom dat we dat ook mogen beleven, doorleven. Dit is niet zomaar alleen de geloofsleer, maar dat we ook iets van de troost van die leer zouden mogen ervaren in ons hart. En dan gaat de catechismus iets aanroeren van dat geheim van de menswording. Want jongens en meisjes, we kunnen dat eigenlijk toch niet onder woorden brengen en niet verklaren. Dat is zo'n groot wonder. Gods zoon werd mens. Daar gaat het over. Gods zoon werd mens. En dan zeggen we ook wel eens de menswording. Hij werd mens. Hij is ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria. En nu is dat natuurlijk nodig, die verklaring. Dat zegt ook Ursinus. Hij zegt in zijn catechismus, het is nodig die verklaring vanwege de oude en de nieuwe ketters. En dan noemt hij van die dwaalgeesten op, die dan dat logen en die zeggen, ja, maar dat kan toch niet. Ursinus zegt dat die menselijke natuur ingegoten is in Maria. En de ander die zegt weer, ja, de goddelijke natuur is veranderd in de menselijke natuur. Maar tegenover die oude en die nieuwe dwaalleraren staat hier gewoon dat de eeuwige zonen Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur heeft aangenomen. Dat de eeuwige zonen Gods, het gaat over de zoon van God. En dan gaat Ursinus zeggen, hij heeft ware menselijke natuur aangenomen, maar hij is waarachtig en eeuwig God en hij blijft dat ook. De eeuwige Zoon van God. Hij is het onderwerp van deze zin, de eeuwige Zoon van God. Als er staat, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, dan is dat, gemeente, de eeuwige Zoon van God. Want ik geloof in God de Vader, de Almachtige, en ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren is uit Maria. Dus die is de eeuwige Zoon van God, de natuurlijke Zoon van God, zoals Ursinus hem ook noemt in zijn verklaring. Die zaligheid en die menswording gaat uit van de Vader. Want hij is de Zoon van God, de Vader. Dan heeft de Vader aan die menswording, aan die zaligheid gedacht. Ja, de drie enige God. Maar bijzonder ook de Zonen Gods, dat ziet op het werk van de Vader. De Vader die heeft een zoon, één geliefde zoon, en hij geeft zijn zoon, zijn enige geliefde zoon, in deze wereld. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En wat zegt een van de verwijsteksten, Galaten 4 vers 4, God heeft zijn zoon uitgezonden in de wereld. En dat Griekse woord voor uitgezonden, dat betekent God heeft zijn zoon weggezonden uit de hemel. Weggezonden met een opdracht, weggezonden met een doel. O, daar moest de zoon van God mens worden met een opdracht. Hij moest die verloren schapen, die verloren mensen, die uitverkoren scharen gaan verlossen en gaan verzoenen met God. En toen is hij met dat doel naar de wereld gegaan, maar om door de wereld weer terug te gaan naar zijn Vader met alle gegevenen van de Vader, de Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is. Het is een krachtige verdediging van de godheid van de Zoon. God de Zoon is God en de Vader is God en de Heilige Geest is God. Dan zeggen we de drie enige God. Hij is God en hij blijft God. Nee, het is niet zoals die ketters zeggen, zijn goddelijke natuur verandert in de menselijke natuur. Nee, hij is en blijft God. En hij neemt die menselijke natuur aan. Geen twijfel dat hij God is. Geen twijfel dat hij God blijft. Kijk maar. We hebben het vanmorgen gehoord in de geschiedenis van Thomas. Dan maar één voorbeeld waarin je aan je ziet dat de Heer Jezus God is. Dan komt hij door de gesloten deuren. Dan opent hij gewoon die gesloten deuren. Daaraan laat hij zien dat hij God is. En blijft. En Thomas gaat hem ook belijden als mijn Heere en mijn God. De eeuwige Zoon van God. Dan moeten we dat maar zo vaststellen tegen al die dwalingen van oude en nieuwe ketters. Maar nu moeten we vooral die belijdenis ook gaan beleven met ons hart. Want hij is de eeuwige en de waarachtige God. De waarachtige en de eeuwige God. Hij is de sterke zaligmaker. En daarom zijn we begonnen vanavond met Psalm 89 te zingen. Ja, dat ging toch over David? Ja, maar dat ging toch over die meerdere van David? Ik heb hulp besteld bij een held die machtig is om te verlossen. Ik heb voor hulp gezorgd, zegt de Vader, bij een held die verlossen kan. En wie is die held? Ja, David, dat was een held. Jongens en meisjes, toen hij Goliath de Filistijn versloeg, dan was David een held. En toen hij zijn legers aanvoerde en zijn vijanden versloeg, hij was een held. Maar die grote held, Jezus Christus, hij heeft zijn vijanden verslagen. Hij heeft de zonde overwonnen en de duivel overmeesterd, de grote held. En nu hebben we die sterke zaligmaker nodig. Want Christus is God boven alles te prijzen in der eeuwigheid. Dan zegt Ursinus bij deze woorden, o, wat is zijn persoon voortreffelijk. Wat is deze persoon voortreffelijk. Hij is waarachtig en eeuwig God en hij blijft het. Hij is de held, hij is de voortreffelijkste persoon van hemel en van aarde. Zo'n zaligmaker heb je nodig, mensen. Want wij zijn als mensen zo oneindig ver bij God vandaan. We zijn zo oneindig pijloos diep gevallen en verloren. Dat er een sterke zaligmaker aan te pas moet komen, zo sterk, dat hij mensen kan verlossen, ja, dat God zelf er aan te pas moet komen. Want geen enkel mens kan doen wat Christus doet. Hij moet God zijn en hij moet God blijven, Want anders kan er geen mens verlost zijn, geverlost worden. Zo'n sterke zaligmaker hebben we nodig. O, voel je dat? Wanneer voel je dat? Als je zwak wordt. Als je niet geholpen weet te worden, als geen mens je meer helpen kan. Dat je dan uitgedreven zou mogen worden, dat je zou smeken om die zaligmaker die sterk is. Die grote held die verlossen kan. En de catechismus zegt op grond van Gods woord, die zaligmaker, die is er. En wat heeft die held nu gedaan? Daar staat, hij heeft ware menselijke natuur aangenomen. Dat is het wonder wat Ursinus hier beschrijft. Wat een groot wonder. Dus die waarachtige, eeuwige God, hè, Gods Zoon, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, hij heeft de menselijke natuur, weer dat woordje ware, hè, de waarheid van zijn menswording, ons eerste punt, hij heeft die menselijke natuur aangenomen. Ja, dat is natuurlijk wel heel wonderlijk gezegd. Want bij een mens gaat dat natuurlijk zo niet. Vanmorgen mocht de dankzegging zijn in de gemeente, 2 kinderen geboren. Die werden geboren. Gisteren, eergisteren, die werden geboren. Maar die hebben niet zelf beslist van nu ga ik geboren worden. Nu ga ik de wereld in. Maar bij deze zoon was het wel zo. Hij heeft die menselijke natuur aangenomen. Dat overkwam hem niet, nee, dat heeft hij gedaan. Dus je ziet iets van die liefde van de Vader in deze catechismus doorklinken, maar ook de liefde van de Zoon, de liefde van de Zoon. Hij is gevonden door zijn Vader, hij is gezalfd door zijn Vader. Hij is gewillig aan zijn Vader uit eeuwige liefde. Hij is de held die hulp heeft gegeven, die bij wie de Vader hulp heeft besteld, maar die dan die menselijke natuur heeft aangenomen. We zeiden net in die tekst uit Hebreeën 2 vers 14, hij is vlees en bloed deelachtig geworden. Hij heeft dus ook vlees en bloed gekregen. Ware menselijke natuur, geen schijnlichaam, er waren dwaalgeesten, doceten, we hebben misschien op de catechisatie, dan hebben we dat wel eens gehoord, dat weet je je nog wel te herinneren, doceten, dat waren mensen die zeiden, ja, de Heer Jezus had een schijnlichaam. Het leek op een lichaam, maar het was niet een echt lichaam, nee, zo is het niet. De catechisme zegt, dit is de ware menselijke natuur die de Heer Jezus heeft aangenomen. Uit het vlees en bloed van de maagd Maria. Er wordt een naam genoemd in de apostolische geloofsbelijdenis. Er staan niet zoveel eigen namen in de belijdenis, maar hier wel. Hier staat de naam Maria. En volgende week gaat het over Pontius Pilatus. Dat zijn de twee namen die we lezen in de apostolische geloofsbelijdenis. Maria, de moeder van de Heer Jezus. Geboren uit de maagd Maria, dat is door Jesaja al voorzegd. Daar staat Jesaja bij die vijver in Jeruzalem. En dan zegt Jesaja tegen koning Achas, de Heere zelf zal ulieden een teken geven. Als jullie dan geen teken willen hebben, dan zal de Heere u een teken geven. Zie, je maagd zal zwanger worden. En zij zal een zoon baren. En zijn naam Immanuel heet. En dat is een profetie van de Heere Jezus. Al in oude tijden door Jesaja voorzegd. En toen die engel in Nazareth bij Maria kwam, wat zei die engel daar in Nazareth? Gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zijn naam heten Jezus. En toen Maria naar Elisabeth reisde in diezelfde dagen, dan komt ze daar in dat bergland van Judea en dan zegt Elisabeth, gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht uws buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Door de werking van de Heilige Geest. Dat is dat wondervolle geheim. Dat heeft de engel Gabriël aan die jonge vrouw Maria. Hoe oud zou ze geweest zijn? 15, 16? Een jongere. Gezegd. En daarom dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Want de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En toen zat Jozef in de raadsels. Want Maria, hij merkte, Maria is in verwachting. En hoe kan dat nu? Maar dan gaat de engel tot Jozef spreken in de droom. Jozef. Gij de zonen Davids, zijt niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, is van de Heilige Geest. Dus dat geheim wordt aan Maria en aan Jozef verklaard, de verwijsteksten die hier ook onder de catechisme staan. En ook verschillende van die teksten in het schatboek van Ursinus genoemd, ligt vast die menswording. In de liefde van de Vader en in de liefde van de Zoon. En die ontvangenis, zegt Ursinus, die houdt drie dingen in. Hij zegt die onmiddellijke werking van de Heilige Geest in de buik van de maagd, Maria. Zonder mannelijk zaad. Twee, zegt hij, die wonderlijke heiligmaking van de vrucht in de moederschoot. Daar kwam geen zonde bij. Van onze geboorte geldt, wie zal een reine geven uit de onreine niet één. Er is nog nooit een vader en een moeder geweest die een rein kind zonder zonde hebben gekregen. Maar hier is één reine, één zonder zonde uit Maria geboren. Wie zal een reine geven uit de onreine? Ja, hier is er één. De enige, de Heere Jezus Christus. De zonde van Maria ging niet over op de Heere Jezus. Zoals de zonden van vader en moeder wel overgaan op de kinderen. En drie, zegt Ursinus, de persoonlijke vereniging van die twee naturen. Dus op het moment van de ontvangenis, op het moment van de bevruchting door de Heilige Geest, werden die twee naturen verenigd, zonder dat ze versmolten. Ze hielden allebei hun eigen eigenschappen, maar er kwam wel de goddelijke natuur en de menselijke natuur in één persoon. Gemeente, wat een wonder. De waarheid van de menswording. En nu is de Heere Jezus gekomen. Hij heeft dat aangenomen. En toen is hij in deze wereld gekomen. God heeft zijn zoon uitgezonden in deze wereld. De vader gaf het liefste wat hij had, zijn eigen zoon. En de zoon was gewillig om in die wereld in te gaan en in te dalen. En die zoon heeft nooit zijn geboortedag vervloekt. Want zijn hele leven was lijden. Dat hopen we volgende week nog wel te horen. Maar hij heeft nooit gezegd, och, dat ik maar niet geboren was. Job heeft het wel een keer gezegd, hè. Job, die was zo moedeloos toen. Toen zei hij, vervloekt zij de dag waarop ik geboren ben. En Jeremia heeft het ook een keer gedaan in hele moeilijke omstandigheden. Toen het zo vastgelopen was, vervloekte hij zijn geboortedag. Maar nee, dat heeft de Heere Jezus nu nooit gedaan. Hij heeft zijn kerk, weet je het nog, van een paar weken terug lief gehad tot het einde toe. Hij is de held, hè, vaardig om dat pad te lopen en dat heeft hij gelopen. Totdat daar op Golgotha het is volbracht heeft geklonken. En nu kunnen we door deze zaligmaker kinderen Gods worden. Dat recht op dat recht op kinderen Gods. Dat recht om kinderen Gods te worden, dat is door deze zoon verdiend, zegt Ursinus. En dat is eeuwige verwondering voor de kerk. Waarom wilde hij nu mens worden? om nu mensen tot kinderen Gods te maken. Dat is de verwondering straks ook voor eeuwig. En dan gaat de catechismus verder. Waartoe heeft hij dat nu gedaan? Wat is nu het doel van die menswording? Opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Nou, hij is uit het geslacht van David en hij is zijn broederen in alles gelijk. Het ware zaad van David. Dus hij komt uit het geslacht van David, Jezus, zonen Davids. Dat riep Bartimeus bij de weg. O bedelen we dat ook, Jezus, zonen Davids. Hij is uit het geslacht van David, hij is de zoon van David, hij krijgt de troon van David. Hij is beloofd aan David, we lezen het. Kijk maar in die verwijsteksten hier bij E, daar staat het, hè. Wanneer uw dagen vervuld zullen zijn en gij koning David met uw vaderen zult ontslapen zijn, dan zal ik uw zaad, hè, uit uw nageslacht op uw troon zetten. Ja, dat is niet alleen Salomo, maar dat is ook Christus. En gemeente, als dan wordt dat ook bezongen in Psalm 132, de Heere heeft David de waarheid gezworen. En door de engel Gabriel wordt het ook nog eens herhaald. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En het wordt herhaald door Petrus in Handelingen 2. Dan lezen we alzo David dan een profeet was. Hij wist dat hij uit de vrucht van zijn lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus op zijn troon zou zitten. En Paulus heeft het gezegd van zijn zoon die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Dus hij is het ware zaad van David. Zijn pleegvader Jozef kwam uit het geslacht van David. Lees maar in Matthäus 1. En zijn moeder Maria kwam ook uit het geslacht van David. Lees maar het geslachtsregister van Lucas 3. Matthäus 1 eigenlijk het geslachtsregister van Jozef. En Lucas 3 het geslachtsregister van Maria. Ze komen uit de familie van David. De waarheid van zijn menswording. En dan staat er nog achter zijn broederen in alles gelijk. De Heere Jezus werd mens onder de mensen. Hij werd broeder onder de broeders. Om voor zijn broeders alles te doen bij God wat nodig was. Lees maar in de Hebreeënbrief. Hij is zijn broederen in alles gelijk. Hij heeft alles meegemaakt. Hij heeft de verschillende levensstadia, zeggen we dan, doorlopen. Aan z'n moeders borst vertrouwde ik op uw kracht, hebben we van David gezongen. Maar we zouden het ook zo van Christus mogen zingen. Hij is opgegroeid, lees maar in Lucas 2, zo van kind tot jongen tot volwassene. Dan zijn er van die Griekse woorden in Lucas 2 die wijzen op een baby. Op een klein kind en op een wat ouder kind. En zo is de Heere Jezus opgegroeid. Jezus nam toe in wijsheid en in groot en in genade bij God en de mensen. Hij is de mensen, de broederen in alles gelijk. En je merkt het ook aan die omstandigheden van zijn leven. Hij had honger en hij had dorst aan het kruis. Een paar weken terug hebben we het nog gehoord, hè? Mij dorst. Hij had pijn, hij leed pijn. Hij had verdriet, hij weende, hij huilde bij het graf van zijn geliefde vriend Lazarus. Hij kende eenzaamheid, vossen holen, vogelen des hemels nesten, rusteloosheid, vermoeidheid. Hij zat vermoeid van de reis bij de waterbron en uiteindelijk is hij gestorven. Zie je dat Jezus zijn broederen in alles gelijk is geworden. En dat wilde hij nu doen om die broeders en die zusters. En dan begrijp je wel, gemeente, dat ik dat niet oppervlakkig bedoel van broeders en zusters. Maar daarmee bedoel ik de kinderen van datzelfde huisgezin waar God de Vader van is. en Christus de oudste broeder, dan is die oudste broeder gegaan die weg om voor al zijn broeders en zusters dat te doen. En nu schaamt hij zich niet, dat hebben we toch net gelezen uit Hebreeën 2. Dat hij zich niet schaamt, dat hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. O, ze horen bij elkaar, die broeder hoort bij die broeders. En dan heeft vorige week, hebben we dat gehoord van Maria Magdalena. Dat de Heere Jezus als die oudste broeder bij dat open graf zegt. Ga heen en zeg tot mijn broeders, ik vaar op tot mijn vader en uw vader. En tot mijn God en tot uw God. Dan zie je daar eigenlijk al iets van in die menswording van Christus. Hè, dat hij nu broeder wilde worden. Oh, dan valt er vanuit, ja, je zou zeggen vanuit dat open graf valt er ook weer licht op die menswording. Hè, op dat heilsfeit ook van kerst. Dat hij broeder werd onder de broeders. Dat hij zo wilde buigen. En dat hij ook zo dichtbij wilde komen om zijn broeders in alles te hulp, om in alles te hulp te komen. Hij is de broeder zonder zonde. Voor die zondige broeders en zusters, voor die kinderen van dat huisgezin, zijn broederen in alles gelijk. Ben jij al een broeder, een zuster van de Heer Jezus? Bent u al een broeder, een zuster van Christus? Gemeente, dan zeg ik het nog een keer, dat bedoelen we natuurlijk niet oppervlakkig. Van een soort broeders en zusters, en dat zijn we nu allemaal kinderen van één vader. Maar ik bedoel dat zo in de betekenis die Ursinus er ook aan geeft vanuit zijn schatboek en vanuit de catechismus die voor ons ligt. Is er die band nu al gelegd met die oudste broeder? Toen stonden er een keer allemaal mensen om de Heere Jezus heen. En toen kwam er iemand zeggen en die zei, uw moeder en uw broeders die staan daar buiten en die willen u spreken. En toen zei de Heere Jezus, ja maar wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? En toen wees de Heere Jezus naar zijn discipelen. En toen zei de Heere Jezus, zie, mijn moeder en mijn broeders. Hij zei eigenlijk, dat zijn nu mijn familieleden. En wat zijn dat voor mensen? Hij zei, zo wie de wil van mijn vader doet, die is mijn broeder. En die is mijn zuster. En die is mijn moeder. Die zijn die kinderen van datzelfde huisgezin. Dat zijn die ware familieleden van Christus. En wat is nu de wil van de vader? Heel eenvoudig uit het Johannesevangelie. Dit is de wil Gods, dat ge gelooft in hem die hij gezonden heeft. Dus geloven in Christus, dat is de wil van de Vader. Dus die ware gelovigen in Christus, dat zijn nu die zusters en die broeders. En dat zijn nu die familieleden van Christus. Die zijn verbonden aan de Heere Jezus. Die mogen geloven in hem. Weet je wie daarbij hoort? Petrus en Johannes. En Jacobus, en Simon Zelotes, en Nathanael, en Thomas ook, en Maria Magdalena, en die andere Maria, en zoveel vrouwen die hem ook volgden. Dat zijn die broeders en die zusters, die familieleden. Ben je al zo'n familielid van die heilige familie? Of sta je daar nu buiten? Is dat misschien nu de nood van je leven, zo aan het einde van de zondag? Dat je zegt, ach, met Gods volk en met Gods kinderen gaat het goed. Maar ik sta daar buiten. Wist je dat er nog mensen tot broeders en zusters, tot kinderen in dat gezin worden aangenomen? Om Jezus Christus wil. Dat is die heilige goddelijke adoptie. Zo wie de wil mijns vaders doet, geloven in de zoon, die is mijn zuster en mijn broeder. Er kunnen er nog meer bij in dat gezin bijkomen. Door die goddelijke adoptie. En dan is er ook nog iets anders. Dat ligt ook nog heel teer in deze stof. Het is ook de sterkte van die broeders. Hij kan in alles te hulp komen. En dat hebben we ook gelezen uit die Hebreeënbrief. In hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Dus ik zeg het maar even eenvoudig ook voor jullie. Jongeren, wat hij nu zelf heeft meegemaakt. Als je nu iets zelf hebt meegemaakt, dan kan je een ander ook helpen die in diezelfde omstandigheden zit. Wat doet het je goed als er iemand op bezoek komt die hetzelfde heeft meegemaakt dan jij? Dan zeg je, kijk, wij begrijpen elkaar. Als je nu allebei, ik noem maar iets, je man hebt verloren. Dan kun je als weduwe met elkaar daarover spreken en dan begrijp je elkaar. Kun je natuurlijk ook met een ander over spreken, maar die dat niet meegemaakt heeft, die kan dat niet zo goed begrijpen als iemand die dat ook heeft meegemaakt. Dan ben je eigenlijk een lotgenoot. Dan kun je elkaar ook, kun je de dingen met elkaar delen. Maar nu gaat het hier over Christus, hè. Nu heeft u dat allemaal meegemaakt om nu in die verzoekingen te hulp te kunnen komen en in die zorgen. En hoe zwaar nu hun lijden, hoe diep hun smart is, hoe groot hun verdriet is, hoe fel hun bestrijdingen zijn, hoe steil hun pad nu ook is en hoe onmogelijk hun weg. Hij komt te hulp en hij heeft het zelf ervaren. O, dan zegt de apostel in Hebreeën 4, wij hebben geen hoge priester. Wij hebben geen hoge priester, zegt de Hebreeën schrijver, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, toch zonder zonde. We hebben een hoge priester die wel medelijden kan hebben. Dat bedoelt de apostel hier in Hebreeën 4. En dan is er nog iets, dat vond ik in het schatboek van Urzinus. Daar ligt nu zo'n troost in. Nu is de Heere Jezus mens geworden. En dan is het niet zo met zijn hemelvaart is dat mens zijn afgelopen. Nee, hij heeft zijn menselijke natuur in de hemel gebracht. En dan zegt Urzinus, hij is tot in eeuwigheid ons vlees. Hij houdt zijn menselijke natuur tot in der eeuwigheid. Hij heeft nu nog zijn menselijke natuur. Hij is nog die hoge priester. Die in alle dingen verzocht is geweest, toch zonder zonden. Die als mens zo nabij kan komen. Een lam staande als geslacht, zegt Johannes in de openbaring. Dat is iets van zijn, ja, van zijn menselijke natuur. Dat zal zichtbaar zijn. We lezen dat ook in de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 19, als het over die twee naturen gaat. Dat hij zijn menselijke natuur in eeuwigheid houdt. En door de Zoon van God, die mens geworden is, geldt. Hij is nabij. De ziel die tot hem zucht, hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht, wat we nu gaan zingen. Uit Psalm 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Psalm 145, vers 6. De natuurlijke Zoon van God werd mens, de waarheid van zijn menswording en nu de vruchten van zijn menswording. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus. Elk onderdeel van Christus' werk heeft nut, een verborgen zegen. Daar komen we straks na deze zondag nog wel weer verder achter, want dan gaat het over de nuttigheid van de dood van Christus en de opstanding van Christus en de hemelvaart van Christus. Enzovoorts. Maar hier twee vruchten, dat woord dat heb ik ook weer bij Ursinus gevonden. Twee vruchten, zegt hij, van de menswording van Christus. Twee vruchten. Eén, de bevestiging van het geloof in de middelaar. De bevestiging dat hij onze middelaar is. En twee, dat is meer de vertroosting, zegt Ursinus, dat hij met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde voor Gods aangezicht bedekt. Dus eerst maar die bevestiging dat hij onze middelaar is. O gemeente, het is de weerklank van zondag 6. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig en rechtvaardig God is en tegelijk ook die waarachtig God en tegelijk waarachtig en rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God geschonken is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Dat is onze middelaar, zegt Ursinus in zondag 6. En hier lezen we het nog een keer, dat hij onze middelaar is. Hier mag het als het ware nog eens gemijnd worden door het geloof. Hij is onze middelaar, staat hier in zondag 14. En dan vooral met het oog op zijn menswording. Hij is middelaar in zijn menswording. Hij is middelaar in zijn lijden. Hij is middelaar in zijn sterven. Hij is middelaar in zijn opstanding. Hij is middelaar in zijn hemelvaart. Hij is middelaar in zijn zitten aan de rechterhand Gods. O gemeente, dan is hij onze middelaar. En dan iedere keer vanuit de catechismus weer een ander facet, een ander onderdeel van zijn werk. Je komt er niet over uitgedacht en je raakt er niet over uitgepreekt. Hij is onze middelaar, die hier staat het, die met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde voor Gods aangezicht bedekt. Een middelaar, wat is een middelaar? Jongens en meisjes, dat is toch iemand die tussen twee partijen instaat? Om die partijen met God, die partijen met elkaar te verzoenen? Dan moet die schuldige mens met God verzoend worden. Dan zegt Ursinus in zijn grote catechismus, dan zegt hij, wat is dus het ambt van de middelaar? Het verbond tussen God en de mensen die van God waren afgevallen weer herstellen. Hij moet het verbond gaan herstellen. Dat verbond dat was verbroken, daar was een band. Maar nu gaat hij voor al Gods kinderen die band herstellen. En nu mag de catechismus het hier zeggen dat hij onze middelaar is. En wat is het rijk als die middelaar onze middelaar mag worden. Onze middelaar mag zijn, nee, niet oppervlakkig. Zo bedoelen we dat natuurlijk niet en ook niet gemakkelijk. Er zijn mensen die zeggen soms de rijkste dingen, ja, zo makkelijk en zo vrij en zo vanzelfsprekend en zo concluderend alsof dat allemaal vanzelf spreekt, zonder dat het wonder erin doorklinkt. Maar hier staat het eigenlijk en Ursinus zegt het doorleefd, hij is onze middelaar. Dat is door dat geschonken geloof en door dat geoefende geloof. Nee, dat zegt een zondaar niet zomaar los, maar dat is als de Heere daar iets van in het hart schenkt. Weet je wat daaraan vooraf gaat aan onze middelaar? Daar gaat iets anders aan vooraf. Mijn zonde, mijn schuld, mijn verlorenheid, mijn strafwaardigheid, mijn vloekwaardigheid. Mijn, ja, alles wat van mij is. Ik denk even aan Thomas, geloof je niet dat hij daar iets van doorleefd heeft? Zijn zonde. En dan daartegenover die middelaar, wat een rijkdom dat hij onze middelaar is. Vraag toch om kennis van deze zaken. Want het moet in het leven van de genade naar die middelaar toe. Zonder middelaar kun je niet voor God verschijnen en niet voor God bestaan. Maar mag hij nu mijn middelaar zijn? Vraag ook naar vermeerdering van kennis van deze zaken. Ik zei het net al, in al die delen van zijn werk, daar ligt toch iets van die middelaar. En dan wordt, zegt Ursinus, het geloof gesterkt. En de hoop vermeerderd en de liefde ontstoken. En wat is het arm als het niet ons deel is. Als we geen middelaar hebben. Als we geen borg hebben voor onze schuld. Dan gaan we zonder de Heere verder. En zonder de Heere leven, dat is verschrikkelijk. En zonder de Heere sterven, dat is allerverschrikkelijkst. O gemeente, konden we dat eens op je hart binden. Zonder middelaar voor God komen, dat zal niet gaan. Dat zal zo ontzaglijk zijn. En smeek dan om bekering. Het kan toch, je hoort het toch. Jong en oud, er is een middelaar die mens is geworden. Mensen, verloren mensen uit dat menselijk geslacht, die kunnen tot God bekeerd worden, met God verzoend worden. Er is niet één mens voor wie dat niet zou kunnen. O, roep dan de Heere aan terwijl hij nabij is. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Verlaat toch je goddeloze weg en bekeer je tot de Heere. Laat die woorden eens tot je indringen. O, dat de Heilige Geest ze in je hart zou brengen, wat onmogelijk is bij de mensen. Je zegt misschien, ik ben de 80 gepasseerd, de 90. Het kan niet meer. Wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. Houd toch eens aan bij de Heere. O, val de Heere dan eens heilig lastig. Zeg het dan maar tegen de Heere, hier is nu zo'n verloren mens. En noem je leeftijd er maar bij. Maar o God, nu heb ik gehoord dat het voor mensen kan. En nu is mijn hele leven een verloren leven. Maar o God, gena om Jezus wil. Er is haast bij, gemeente. Toe, zoek de Heere. Roep hem nog aan. Hij is nu nog nabij in zijn woord. Ook vandaag. En die tweede vrucht. De troost van onze rechtvaardigmaking, zegt Ursinus, voor God, die middelaar. Mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedek. En dan door zijn volkomen, zijn onschuld en volkomen heiligheid. Hij is een volkomen blanke en reine middelaar. En nu gaat hij die zonde van heel Gods kerk bedekken voor Gods aangezicht. Voor zijn heilig aangezicht, voor Gods aangezicht. O gemeente, ik kan voor God niet bestaan. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Ik kan niet bestaan voor God. Als God mij aanziet in mezelf, dan gaat het niet, dan kan het niet. Maar nu moet er een middelaar voor me gaan staan. Zoek toch bedekking, zoek toch dekking. Zoek toch veiligheid achter die middelaar. Want anders zal die toren van God naar me toe komen vanwege mijn zonde. Maar nu is er een middelaar die mijn zonde, en nu staat het, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Een middelaar die begint bij het begin. Kijk, als de Heere je stilzet, dan word je vaak bepaald stilgezet bij, ja, je boezemzonde, zeiden ze dan wel eens. Ik zou zeggen, je lievelingszonde, dat is je boezemzonde. Je zonde die je het liefste doet, die het dichtst bij je hart ligt. Je boezemzonde, je lievelingszonde. Soms een hele concrete zonde in je leven. Hè? Zet de Heer je erbij stil en dan laat de Heer je daar weer over nadenken. En dan kom je daardoor in de schuld, daarvoor in de schuld. Maar dan gaat de Heer later afdalen, hè. Dan gaat de Heere laten zien Een moorman kan zijn huid niet veranderen en een luipaard kan zijn vlekken niet veranderen. En zo kun jij die geleerd bent kwaad te doen, goed doen. Het is een vuile bron hier van binnen. En hoe moet dat dan? Maar nu is er een middelaar die is begonnen bij het begin. Die is begonnen bij het begin. Hij is begonnen daar in de ontvangenis, de geboorte. En nu kan hij zelfs mijn erfzonde voor Gods aangezicht bedekken met zijn onschuld en volkomen heilige. Wat een troost ligt er dan in dit geloofsartikel. Het bedekken van de zonde door hem. Welgelukzalig, zegt Psalm 32, van wie de overtreding is vergeven en van wie de zonde is bedekt. O bedel om genade van die bedekking en die vergeving. Dan zul je rijker het wonder van kerst beleven en een rijkere vrucht ervaren. Want zie dan eens hier in de catechismus. Wat een rijke vrucht ook van die ontvangenis en de geboorte. Dat hij nu met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde bedekt. Gemeente, Gods natuurlijke zoon werd mens. Ursinus zegt, de schepper werd een schepsel. Onze Heere werd onze broeder. En de zoon van God werd de zoon van de mens. De schepper werd een schepsel. De Heere werd onze broeder. En de zoon van God werd de zoon van de mens. En gemeente, ziende op deze middelaar, mocht Thomas zeggen, en de Heere geven het na te zeggen, door een geschonken geloof, mijn Heere en mijn God. Amen. We willen eindigen met dankgebed. Och Heere, zo zijn we aan het einde van deze diensten gekomen. We willen u dank zeggen voor alles wat u gaf. De hulp die verkregen werd in deze dag. Wilt u uw woord meegeven? Mag het voorspoedig zijn, het zal toch voorspoedig zijn in hetgeen waartoe gij het zendt. Mag het ook in onze harten komen. Mogen we het overdenken. Mag het toegepast worden in ons hart. Nagepredikt. Zegen de gemeente van de jongste tot de oudste. Wees in alles nabij. Het werk van onze hand. De kinderen en de jongeren op school. Waar we ook zijn op ons werk. En waar we ook heen gaan. Gedenk, Heere, ook aan de ernstig zieke. Wilt u ook hem nabij zijn. En zou u bij het naderen van de dood ook volkomen uitkomst willen schenken. En Heere, bewaar ons voor een onverwacht sterven, maar bovenal voor een onverzoend sterven. En zie ons aan in deze middelaar uit genade. Amen. Psalm 32 vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Dat is onze slotzang. En dan enkele afkondigingen. Woensdag om 19:30 in het kerkgebouw van Kapelle Biezelingen. De bid stond voor de particuliere synode Zuid. En deze vergadering wordt donderdag om 9:30 gehouden, 's morgens in de Sionkerk in Goes. Donderdag zal de kerkenraad vergaderen aanvang 19:30. Volgende week zondag een extra collecte voor de emerituskas. En vanavond een preekbespreking voor de 16 tot 20-jarigen. We verwachten jullie van harte welkom. Psalm 32 vers 1. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.